Als ik even uw aandacht mag. Allemaal hartelijk welkom op deze laatste ouderenmiddag van dit seizoen. Laten we zeggen gemeentecontactmiddag, misschien is dat beter. Dan kunnen we ook wat andere leden misschien strekken om hier te komen. Want soms is dat een belemmering als je dat woord hoort. We vinden het fijn dat u komt. U hebt gehoord, we willen vanmiddag het thema doen rond 4 en 5 mei. Nou ja, we hebben er een beetje over verzonnen met mevrouw. Ik dacht, nou ja, de tafel en de snap, dat heeft te maken met Koningsdag. En de presentatie hoopt Aad Hobbel voor ons te doen over hoe de Joden eigenlijk hier gekomen zijn. Goed, we kunnen natuurlijk u gelijk plaatsen in een presentatie. En daar ben ik al bezig geweest. Dat hadden we ook mooi gevonden van Flaké. Goed, daar liep ik in vast. Ik heb nu ergens mijn vingers achter. Ik hoop dat dat wat wordt voor in het volgende seizoen. Over de beleving in beeld. Hoe het hier was in de Tweede Wereldoorlog. Ik was toch heel blij dat Aad het aanbood. Joh, wat ik heb wat. Over de wandeling van de Joden. Hoe die hier gekomen zijn. Nou, daar staan we eigenlijk nooit bij stil. De mensen komen toch uit een ander werelddeel. Daar hoopt hij wat over te vertellen. En hoe hun weg was hier in Nederland. Maar ook daaruit. U begrijpt, dat combineren we met 4 mei. Dan zitten we nog met een leegte. We willen toch iets eigenlijk ook van Flaké presenteren. Heb ik met Aad afgesproken, we gaan het in stukjes knippen. Want we moeten ook wat aan jullie kwijt, wat ik beloofd heb. Dat is dat advocaatje, dus dat kan niet om 4:30. Want als er dan een fietsgever naar huis gaat, dan hebben wij de verantwoording. Dus dat doen we tussendoor. En dan tussendoor met die presentatie willen we wat van de gemeente laten horen. Dominee Proussé heeft een keer tegen mij gezegd, joh Bart, toen zat ik wat te vertellen, je moet een boek gaan schrijven. Ik zei, nou dat kan ik niet. En daar blijft het ook denk ik bij. Maar goed, het heeft daar inmiddels in geresulteerd dat ik ook ergens anders was. En dat ging onder elkaar met wat vertellen over wat gebeurd is. En daar werd ik later over benaderd. Van joh, zou je daar eens wat over willen schrijven? We willen een boek uitgeven. Dus goed, nou heb ik nog geen boek geschreven. Maar misschien wel mijn eerste regels in een boek. Dat is vorige week gepresenteerd. Ik ben daar ook ontzettend dankbaar voor. Niet dat ik dat gedaan heb, maar dat ik dat heb mogen doen voor ons voorgeslacht. Alleen het probleem is, je hebt zelf de oorlog niet meegemaakt. Om fantasie te voorkomen, goed, ik kan best een verhaal fantaseren, maar ik denk niet dat het op zijn plaats is in zo'n boek. En zeker over onze voorouders. Heb ik het door familie na laten kijken, joh, kan ik dat zo geven en vinden jullie dat goed? Nou, toen werd er alleen maar gezegd is of ik het moeder zelf hoor vertellen. Dus daar ben ik blij om, er zit geen fantasie bij. Die stukjes uit dat boek, niemand heeft het nog, denk ik, gelezen, want het is vorige week uitgegeven, willen we tussendoor met de presentatie u voorlezen. Het zijn maar hele kleine stukjes, maar over een anekdote, ook de wonderlijke uitredding des Heren, hoe een hand over een gezin gaat. Maar ook de bewarende hangt. Maar dat hoort u in het tweede gedeelte van deze middag. Ik hoop ondanks alles dat het voor u een fijne en een geslaagde middag mocht worden. En het laatste wat ik wil zeggen, dat heb ik ook al in het kerkblad gedaan, maar ook nog hier even persoonlijk. Namens mevrouw, heel hartelijk dank voor het mooie bloemstuk met de cadeaubon. We hebben het zeer gewaardeerd dat u het waardeert deze middag en dat u het hier naar uw zin hebt. Hartelijk dank.
Ik heb u nog niet allemaal een hand gegeven, maar hierbij. Fijn dat u er wel mee bent. We gaan zingen Psalm 21. 21 en we zingen de versen 3, 4 en 5. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. En dat ziet ook op de opstanding van de Heer Jezus Christus. En vers 4, hij heeft o God van u begeerd, het onvergankelijk leven. En we zingen ook vers 5, hoe groot en schitterend is zijn eer. 21, 3, 4 en 5.
van zegen voortgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van fijnste goud. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd, zo leef de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen? O almachtig, o Heer, wat glans, wat majesteit hebt gij dien vorst bereid.
Laten wij met elkaar lezen uit 1 Korinthe 15. We lezen de versen 1 tot en met 8. 1 Korinthe 15, 1 tot en met 8. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Tot zover. We willen kort over dit gedeelte mediteren en dan toespitsen op vers 6. Vers 6, daarna is de Heere Jezus gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welken het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Zullen wij samen een zegen van de Heere vragen. Barmhartige Heere, Zo is het uw goedheid dat wij elkaar hier weer mogen ontmoeten op deze ouderencontactmiddag. Heb dank, heren, dat we dit alles zo kunnen doen en dat we geregeld zo bij elkaar komen. Het is goed om hier samen te zijn. En heren, wij vragen u of u ook vanmiddag in ons midden wilt zijn met uw geest en woord. Wilt u ons bewaren voor de zonde? Wil ons een goede overdenking geven van uw woord? Wilt u ook kracht geven aan onze broeder Hobbel, wanneer hij voor ons een presentatie mag verzorgen? Heb dank, heren, dat Bart zo deze middag mag organiseren en ook een bijdrage heeft vanmiddag. Heb dank daarvoor en geef, Heer, uw zegen over alles wat wij mogen doen. We willen u ook bidden voor hen die thuis meeluisteren. Schenk ook hen een goede middag als ze toch zo met ons verenigd mogen zijn. Heren, zo mogen wij u danken voor uw woord en voor uw opstandingsevangelie, waardoor alles anders wordt in het leven, omdat u waarlijk bent opgestaan. Daarom is er hoop voor hopeloze mensen. Daarom is er uitkomst voor zondaren. Dan bent u die God die de banden van de dood en van de zonde en de verslaving verbreekt. Dan bent u een God die wonderen doet. En wij bidden u ook om die wonderen in het midden van de gemeente. Wij bidden u om het levendmakende werk van uw Heilige Geest. Wilt u zo uw naam en uw kracht verheerlijken. Heren, we willen u ook bidden voor ons land en volk. Wanneer wij binnenkort weer de 4 en 5 mei herdenkingen hebben. U kent ook hen die verdriet hebben vanwege een lege plaats van een geliefde, wat ontstaan is door oorlogsgeweld. We bidden u om vertroosting voor hen. We bidden u ook voor die landen waar oorlogen zijn en waar ook dagelijks soldaten sneuvelen door het geweld van de mensen, door de hebzucht en de grootheidswaanzin van mensen. Heere, wil hen toch tot ten val brengen en wil toch vrede geven in het midden van de volkeren. Wil nu ook bidden, heren, of u de vrede wilt bestendigen ook over ons land, al hebben we dat wel verzondigd en ten eenenmale verspeeld door onze zonden. Heren, wil toch in genade ons gedenken. We bidden u zo of u op ons wil neerzien in gunst en goedheid, om Jezus wil. Amen. Wel nu, de gemeente van Korinthe, dat was een gemeente, de tweede stad van het Romeinse Rijk, de gemeente van Korinthe. Het was een belangrijke havenstad, een handelstad, was een kruispunt van wegen. Daar was veel goddeloosheid, was een uitdrukking in die tijd als op zijn Korinthisch leven. Dat betekent dat je een liederlijk leven hebt. Een goddeloos, wellustig leven. Zo ging dat daartoe in Korinthe. En de apostel kwam daar en mocht door Gods genade een gemeente stichten. De Heere had daar veel volk. Maar in die gemeente, daar moest nog zoveel geleerd worden. Ze hadden ook al zoveel ontvangen. Daar dankt de apostel voor aan het begin van zijn brief. Dat de Heere hen geestelijke gaven en vruchten geschonken heeft. En dat ze elkaar weten te bemoedigen en aan te sporen. En dat het waarachtig geloof daar mag zijn in die gemeente. Maar tegelijkertijd was er nog zoveel onkunde. En was er nog ook bepaalde zonden werden getolereerd. En daar wijst de apostel op in deze brief aan de Korintiërs. Maar ook was er misverstand ontstaan over de opstanding. Want dit waren toch Romeinse en Griekse mensen en die geloofden niet in een lichamelijke opstanding. Ze konden zich wel iets bij voorstellen dat er een geestelijke opstanding zou zijn, dat de mens opstaat in een nieuw leven, hoe ze dat dan ook verstaan. Maar daar konden ze wel iets bij voorstellen. Maar een lichamelijke opstanding, dat vonden ze belachelijk. Het lichaam, er blijft niets meer van over. Het is stof. Je vindt het niet meer terug. Hoe kan dat lichaam opstaan? En zo was die gedachte, had post gevat in die gemeente, dat het maar een geestelijke opstanding was. En daar gaat Paulus hier in 1 Korinthe 15 tegen spreken. Want hij verdedigt juist de lichamelijke opstanding van de doden. En daarom ook de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus. Hij moest lichamelijk opstaan. Want als hij verteerd zou zijn in het graf, dan was de dood hem nog te sterk geworden. Dan was hij nog onder de macht van de dood geweest. Dus onder de macht van de straf op de zonde. Dan had hij de zonde niet afbetaald. En daarom kon het niet anders. Het moest zo zijn dat de Heer Jezus zonder enig verderf zou opstaan uit de doden lichamelijk. En daar gaat apostel Paulus heel duidelijk hier in 1 Korinthe 15 over spreken. Hij gaat ook spreken over het opstandingslichaam. Maar hier in het begin beschrijft hij de verschillende verschijningen. In de schrift kunnen we, meen ik, zo'n 10 verschillende verschijningen onderscheiden. De Heer Jezus verscheen aan de vrouwen, aan Maria Magdalena, aan Petrus, aan de discipelen, daarna weer aan de discipelen en Thomas, daarna aan het meer van Galilea. Hier wordt ook beschreven dat er een gelegenheid was waarbij de Heer Jezus verschenen is aan 500 broeders op eenmaal. En waar zou dat dan geweest zijn? Dat staat niet beschreven in de schrift. Of misschien toch wel. Misschien toch wel aan het eind van Matthäus, Matthäus 28. Daar aan het eind staat dat de Heere Jezus in Galilea, bij de berg waar hij zijn discipelen ontboden had, dat hij daar weer verschenen was. En sommigen twijfelden, staat er. Zou dat dan van de discipelen gegolden hebben, die hem al verschillende malen gezien hadden, die met hem gegeten hadden, en die zijn lichaam hadden kunnen aanraken en betasten? Nee, de discipelen wisten het. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar er waren anderen in Galilea, waar de Heer zich nog niet aan vertoond had. En dan is het te begrijpen, als daar in Matthäus 28 staat, dat de Heer Jezus verscheen, maar sommigen twijfelden. En dat de Heer Jezus juist daar gekomen is om die twijfel weg te nemen. Dat ook die 500 broeders, er waren 500 volgelingen daar in Galilea, waar de Heer Jezus nog de meeste aanhang had. Zij zouden ook tot het onwrikbaar geloof komen dat de Heer Jezus opgestaan was uit de doden, lichamelijk. En nu gaat de apostel deze voorbeelden allemaal aanreiken aan deze Korintiërs. En in feite zegt hij tegen die Korintiërs: jullie kunnen die 500 broeders nog wel spreken. Want de meesten van hen leven nog. Die kunnen je het allemaal vertellen, één na de ander. Dat de Heer Jezus werkelijk er was, lichamelijk daar was. En dat ze ook overtuigd waren. Hij was daar lichamelijk, niet in een geestelijk lichaam of een schijnlichaam. Echt een lichaam. Dat hij gegeten heeft. Dat ze hem konden aanraken. En dat alles om te onderstrepen de waarheid van de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. En wat was dat een vreugde voor de Heer Jezus. Om zich aan zijn broeders te vertonen, aan de vrouwen te vertonen, maar ook aan deze 500 broeders tegelijk. Wat was dat een vreugde voor de Heer Jezus om dat te mogen doen. Daar mocht hij de vruchten van zijn ambtelijk werk, mocht hij daar laten zien aan deze mensen. Een ontmoeting met de Heer Jezus, dat is zo rijk. En eigenlijk is dat ook zo nodig in het leven. Nee, wij kunnen hem niet meer lichamelijk ontmoeten. En dat hoeft ook niet. Uiteindelijk gaat het niet om een lichamelijke ontmoeting. maar om een ontmoeting door de kracht van zijn Heilige Geest. En wat een zegen om een persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus te hebben. Kent u dat? Verlangt u daarnaar? Gebruikt u daar ook de middelen voor? Want hij heeft het toch gezegd, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. U mag toch tot hem komen. In de stilte van uw kamer of uw slaapkamer. Dat u de knieën buigt. Of als de knieën oud geworden zijn en stram en pijn doen, dan gaat u maar zitten. Dan gaat u zomaar spreken tot de Heere. En dan probeert u uw hart voor de Heere open te zetten. En dan vraagt u maar, Heere, wilt u overkomen in mijn hart en ziel en leven? En wilt u uw naam verheerlijken in mijn leven, dat ik u mag kennen en de kracht van uw opstanding? Hebt u wel eens gehad dat de Heere zo dicht bij u was? Als u daar iets van kent, van een hunkering naar hem, een droefheid over de zonde, een verlangen naar hem, een dorst naar de gerechtigheid, dan moet u dat niet afschrijven. Dan moet u dat niet wegdoen en zeggen, nee, dat was het nog niet. Ik moet meer hebben, het moet dieper gaan. Nee, wat de Heere geeft, moet u aan vasthouden. En dat moet u uitdrijven om nog meer van de Heere te vragen, dat wel. Maar niet afschrijven. En niet zeggen, het was maar niks. En het is nooit eigenlijk iets geweest. En eigenlijk vraag ik me af of het ooit wel iets zal worden. Nee, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En zo mag u met verwachting uw hart uitstorten voor de Heere. Zo ontvangt u blijdschap. In het hart, zo ontvangt u hoop op de Heere. Zo mag er uitgezien worden naar de Heere Jezus Christus. En dat steeds weer. En zo komt de liefde tot hem, verlangen naar hem, honger en dorst naar hem. En zo mag u bij tijden ook iets zien van de schoonheid van die koning. De schoonheid van zijn liefdesdienst. En ik hoop dat u het van harte mee zegt. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Het was een vreugde voor de Heer Jezus om zich te openbaren aan die mensen. En hij is dezelfde, ook nu. Het is nog steeds een vreugde voor hem om zich te openbaren aan mensen. Om hen te overtuigen van de werkelijkheid van zijn aanwezigheid en van zijn opstanding en van zijn vernieuwende kracht. Hij schenkt eeuwig leven. En wat is dan het eeuwige leven wat de Heere geeft? De Heer Jezus heeft het zelf omschreven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het eeuwige leven is God te kennen. En dat stort God nou uit in het hart. Het eeuwige leven, het kennen van hem. En dat kennen van de Heere, dat is een vertrouwen op hem. Een toevlucht nemen tot hem. Omdat hij alles waard is. En dat is nou de vrucht van Pasen. Omdat de Heere Jezus de zonde overwonnen heeft, alles van die God te verwachten. Die God die gezegd heeft, ik heb alles volbracht. Wat een vreugde voor de Heere Jezus om zichzelf te vertonen in heerlijkheid. En zo had de Heere Jezus ook vreugde toen hij zich vertoonde aan 500 broeders tegelijkertijd. En dan dat is ook in het persoonlijke leven. Het staat toch ook elders, dan schenkt de Heere genade voor genade. Uit zijn volheid, zo heeft Johannes de discipelen toch gezegd. Zo, dat is toch vreugde voor de Heer om dat te doen. Hij ziet op hen die nederig voor hem knielen. En dat heeft de Heer Jezus zelfs willen doen bij deze discipelen. Petrus, Cephas, de Griekse naam voor Petrus. Vers 5, Petrus die hem verloochend had. En al de discipelen die hem verlaten hadden. Het was toch vreugde voor hem. Om zichzelf aan hem te openbaren. Hij wil de vruchten van zijn lijden en sterven en opstanding uitdelen. En zo had de Heer Jezus het ook voorzegd. Weet u nog, de vrucht van het tarwekorrel? Tarwekorrel moet niet in de schuur blijven, droog op een plank. Dan brengt het geen vrucht voort. Maar als het in de aarde geworpen wordt en daar sterft, zo brengt het veel vrucht voort. En dat is nou het geheim van het werk van de Heer Jezus. Hij stierf. En zo bracht hij leven voort in overvloed. En dat is nou het geheim van elk kind van God. Sterven aan onszelf. En dan ook opstaan in hem. Laten we daar maar eens over nadenken. En dat maar voor de Heer in het gebed neerleggen. Opdat er leven mag voortkomen. Leven, geestelijk leven. Het is vreugde voor de Heer Jezus om dat uit te delen. Dat heeft hij hier gedaan. Het was ook al voorzegd in Psalm 22. Daar had de Heer het ook al gezegd. Zo zal ik uw naam, mijn broeders, vertellen in het midden der gemeente. En hier is die gemeente, 500 leden, een grote gemeente. Heeft de Heer Jezus zichzelf vertoond. Wat een vreugde voor hem, maar het was ook een vreugde voor dat volk. Wat hebben ze daar met bewondering gezien. Allen waren volkomen op hem gericht. Hij is opgestaan, werkelijk opgestaan uit de dood. 500 mensen, 500 naamloze mensen. Wij kennen hun naam niet, maar de Heere kende hen allen bij naam. En de Heere kent hen allen, wie ze zijn, die hun knieën voor hem buigen. Mensen die onbetekenend zijn in de ogen van de mensen. Mensen die weinig te vertellen hebben in deze wereld. Geen rijken, geen aanzienlijke mensen, eenvoudige mensen. Naamloze mensen, wie kent ons dan nog? Zolang God u maar kent. Zolang de Heere u maar ziet, op uw knieën, voor hem, bidden en smeken. Dan is het niet zo erg als wij wat onbekend zijn. Als uw naam maar opgetekend mag staan in het boek des levens. En uw naam staat daar opgetekend wanneer u Christus kent. Wanneer u hem kent als de opgestane. Zalig maken. De Heer Jezus heeft zich vertoond aan 500 broeders op eenmaal. Broeders staat er. Nee, de Heer Jezus schaamt zich niet hen zijn broeders te noemen. Wat zullen het geweest zijn, deze broeders? Er waren gewezen tollenaars bij. Daar waren gewezen meelaatsen bij. Daar waren vrouwen van lichte zeden bij, die tot bekering gekomen waren. Echt geen volk waar wij nou trots op zouden zijn geweest. Maar hij schaamt zich niet hen zijn broeders te noemen. En dat is ook het wonder. Als u zichzelf zo kent, geen rechten in uzelf. Geen rechten voor de Heere, maar dat u voor de Heere mag buigen. Uw leven bij hem mag zoeken, hij schaamt zich niet. Zulke mensen zijn broeders te noemen. Ook al werd hij verloochend door zijn discipelen. De Heer Jezus zoekt hen op. De Heer Jezus is hun oudste broeder. Wat een vreugde was het voor hen. Wat een vreugde. En dan zegt die oudste broeder, kom broeders, laten we samen de Heere groot maken. Dit is diepe vreugde. En dit dient tot bewijs van de werkelijkheid van de lichamelijke opstanding. En omdat de Heer Jezus werkelijk is opgestaan, daarom is er het eeuwige leven voor u en voor mij te krijgen bij deze borg. Want de Heer Jezus heeft alles voldaan. En dan is de dood overwonnen. Dan is de dood ook geen betaling meer voor de zonde, maar het is een doorgang tot het eeuwige leven. En dan zegt deze vers ook de merendeel, leven nog, maar sommigen zijn ontslapen in de Heere, in Christus. Ze zijn bij hem in de eeuwigheid. En wat was daar nou voor nodig om bij de Heere Jezus te zijn in de eeuwigheid? Een ontmoeting, een geestelijke ontmoeting met hem. Dat hij overkomt in het leven, dat u de zijne bent en dat hij de uwe is. Daar mogen we om bidden, want dat is vrucht van het paasfeest. Dat wil de Heere schenken. Tot zover. Zullen we samen bidden. Heere, wat is het dan toch goed om uw naam te danken voor dat grote wonder, wat u gewrocht hebt, opstanding uit de doden. Heere, wil met dat paasevangelie in onze harten werken. Geef ook dat wij een ontmoeting mogen hebben met de levende, opgestane zaligmaker. Geef dat we daarnaar verlangen en wilt u het bewerken tot eer en lof van uw heerlijke naam. Schenk ons verder nog een goede middag hier met elkaar. Om Jezus wil. Amen. Laten we nog een psalm zingen. We zingen psalm 17, vers 8. Psalm 17, vers 8. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. 17 vers 8.
We gaan ons programma vervolgen. Goed, ik wil eerst eigenlijk twee kleine aardige anekdotes aan u vertellen. Eén uit het boek en één die ik eigenlijk vergeten heb op te schrijven. Maar goed, ze hebben al opgeroepen of er mensen willen zijn voor een tweede deel. Dus misschien is dat daar iets voor. Ding uit de oorlog. Goed, uw leeftijd nu, die was toen, jong. De meesten hebben het meegemaakt. Zoals ook mijn vader. Was een opgeschoten jongen in de jaren 40, 45. De ene anekdote die ik nu vertel staat er niet in. Maar goed, er wordt altijd gezegd de jeugd van tegenwoordig. Maar goed, die is echt niet anders als 100 jaar geleden of 60 jaar geleden. Want ze wisten toen ook van ondeugende streken. En ook van dingen wat niet mocht. En wat deed je dan graag? Wat je tegenwoordig eigenlijk misschien niet zo heel veel meer ziet. Of het gaat uit de zwang van mode raken. Maar roken. Iedereen rookte. Tot in de consistoriekamer toe. Want wilde je een dominee zien, moest je een scheermes meenemen. Want anders zou je niemand zitten. Zo was het ook met de jeugd. Mijn vader wilde ook wel eens roken. En hij moest dan voor zijn grootvader, voor zijn opa. Opa Gis, zei ze hier. De ouderen weten wel wie ik bedoel. Gis van der Laan. Om een pakje prumtebak. Maar ja, hoe kom je aan die prumtebak? Hij zei, opoe, ik zou wel eens een sjakkie bellen. O, mijn jongen, zei ze, dat is geen probleem. Even wachten. Ze haalde uit haar naaikastje een priemie. En voorzichtig met een priemie helde ze wat sjak eruit. Om een sjakkie te draaien. Maar die jongens niet gek, die dochter wat joe kan ik ook. Dus voordat het volgende pakje prumtebak bezorgd weer, gingen ze op de trambaan voor met een priemie van oma. Ach, sjak eruit heilen. Eén voor Bartus, één voor vader, pak je weer al aardig dun. En toen kwamen ze bij opoe, toen zei opoe, mijn jongen, mooi nog een sjakkie. Alsjeblieft, opoe. Dus opoe ging ook weer met een helder erin. Toen kreeg opa Gees wel een aardig luchtpakje. Weet je wat zijn antwoord was? Je kan maar zien dat die rotmoffen hier binnen, er gaat al der minder in een pakje. Zo kwam er ook in het gezin van mijn grootouders schaarste aan brood. De drie jongens waren groter en reden met een bakfiets om petroleum te verkopen. Vroeg in de morgen mochten ze in de groen van Prinseren school aardappelschillen halen voor de dieren van opa Gijsbertus. De Duitsers hadden de school namelijk gevorderd. Mijn vader was een opgeschoten jongen van zo'n 10 jaar. Tot zijn stomme verbazing zag hij daar 's morgens vroeg in die school niet alleen aardappelschillen, maar hele planken met vers gebakken brood. Ja, stelen mocht niet, maar je kwam aan alles tekort. En laten we eerlijk zijn, dat brood was door de moffen gestolen en de Hollanders moesten maar honger lijden. Goede raad is duur, dacht pa, maar ik zal jullie lelijke moffen wel krijgen. De volgende ochtend ging hij samen met zijn broer weer naar de school, maar nu nog vroeger. Ze hadden een aardappelzak bij zich, daar verdwenen eerst een paar broden in en toen de schellen er bovenop. Thuis gekomen vroeg zijn moeder oma, zomaar gekregen, maar kent, toch niet gestolen? Nee, zei pa, ze waren van ons en nu ben ze weer op de plakken. Hoe vaak dat pa het geflekt heeft, weet ik niet. Maar oma kennende, zal het wel niet vaak zijn gebeurd. Nu het woord aan Aad Hobbel. Aad. Ja, die gaan we daar.
Ik heb nog niet iedereen een hand gegeven, maar ik doe het maar zo. Goedemiddag allemaal. En heel fijn dat ik hier een presentatie mag geven over de wandelende Jood. Wellicht zijn er hier in de zaal die zich herinneren dat er een poos terug, misschien wel 2 jaar geleden, ik weet het precies niet, een rabbijn kwam spreken en lezing houden. Ik heb net gevraagd aan dominee Procee. Hij dacht dat hij Gaim heette en zal een Gaim puntje, puntje, puntje geweest zijn. En die rabbijn die zei van toen het ging over, er kwam een discussie en toen ging het over de lijdende knecht des Heren. En toen zei die rabbijn, ja maar dat is de Heer Jezus niet. dat is het volk Israël. Wij zijn de leidende knecht des Heren. Natuurlijk is dat niet waar. Maar wel heeft het volk Israël ontzettend veel geleden. Eeuwen en eeuwen lang. En met deze presentatie volgen we het spoor van de Amsterdamse Joden vanaf hun gedwongen vertrek uit Spanje, Portugal en Oost-Europa naar Amsterdam. En we zien dan dat het spoor doodloopt in de vernietigingskampen van Hitler. Waar kwamen de Amsterdamse Joden vandaan? Dat is een poort, de Gouden Poort, van de Mesquita in Córdoba. En dat is in Andalusië. En dat noemen ze het wonder van Spanje. En het wonder, maar het wonder van Spanje is niet alleen de 1300 jaar oude Mesquita van Córdoba, een christelijke kerk, geplaatst op de fundamenten van een oude visgotische tempel, wat later in 717 verbouwd werd als moskee en waar Karel de Vijfde weer een kathedraal in bouwde. Oorspronkelijk werden er 1200 zuilen, even kijken of ik dat in goed heb, ja. Oorspronkelijk werden er 1200 zuilen in aangebracht, wat een palmenwoud moest voorstellen. En in elke zuil staat de naam ingeschreven van degene die die zuil gemaakt heeft. En op haar hoogtepunt was er plaats voor 20.000 gelovigen. Het gebouw is ook UNESCO Werelderfgoed. En dat is, hier zie je de kathedraal die Karel de Vijfde eigenlijk weer in die moskee gebouwd heeft, dat waardoor nu 400 zuilen minder zijn en er 800 zuilen zijn. Maar het wonder van Spanje is vooral dat hier eeuwenlang deze drie wereldreligies, Rooms-Katholieken, Joden en moslims, overwegend in vrede en harmonie met elkaar samenwoonden. Dat is nog de synagoge in Córdoba. Nadat de laatste stad Granada in 1491 door Ferdinand en Isabella op de Moren was heroverd, werd door dit fanatiek Roomse koningsechtpaar het verdrijvingsedict uitgevaardigd, wat als volgt luidt. Met dit edict gebieden wij alle Joden en Jodinnen van alle leeftijden die in onze domeinen en gebieden gevestigd zijn, te vertrekken voor eind juli van dit jaar. En dat ze niet mogen terugkeren naar onze landen. Aldus het Decreto de la Alhambra, dat het Spaanse koningskoppel Ferdinand en Isabella op 30 maart uitvaardigt. De Joden worden voor de keus gesteld zich te bekeren tot het Roomse geloof en zich over te laten dopen, waar ik later nog even op terugkom. Of het land uitgegooid, dan wel op een gruwelijke wijze vermoord of gemarteld. En dit edict werd voor de Joden het begin van een nieuwe, lange wandeling. Een wandeling die zou uitlopen op een verschrikkelijke dood. Hier zie je nog een plaatje van de sleuteloverdracht van Granada tussen de Moren en het koningsechtpaar Isabel en Ferdinand. Granada was de laatste stad die veroverd werd. En hier zie je nog iets van de marteling van christenen of Joden. Een vreselijke periode. Heel bijzonder is, onlangs las ik dat in de krant, dat onlangs de Spaanse regering de afstammelingen van deze verdreven Sefardische Joden nota bene circa 600 jaar later een handreiking heeft gedaan door ze alsnog te rehabiliteren en hun de Spaanse nationaliteit aan te bieden. Een deel van deze Joden vluchtte naar Saloniki, dat is de Griekse naam voor Thessaloniki, en een ander deel naar Portugal, waar ze in 1497 verplicht gedoopt werden. Zowel in Spanje als in Portugal bleven sommige van die tussenhaakjes bekeerde Joden in het geheim thuis het Jodendom belijden, terwijl ze voor de buitenwereld als katholieken leven. In 1536 werd ook in Portugal de Inquisitie ingesteld, die onder de dwang van de gedoopte Joden, die onder dwang gedoopte Joden scherp in de gaten hield. Dit was voor velen van hen een reden het land te ontvluchten, onder meer naar Brazilië en Frankrijk. Ruim een halve eeuw later kwamen sommige van hun afstammelingen als kooplieden naar de Republiek der Verenigde Nederlanden. Ze vestigden zich in Amsterdam, van waaruit zij onder andere via Lissabon handel dreven in suiker en tabak uit Brazilië en diamant, specerijen en katoen uit India. Dat is de Portugese synagoge in Amsterdam. Een beeld ervan. We zijn er een keer in geweest. En het viel mij op dat op de planken, op de vloer die je hier ziet, prachtige houten vloer, allemaal zand lag. En ik vond dat heel bijzonder. Dus ik heb toen gevraagd, kunt u mij zeggen, waarom ligt dat zand hier op de vloer? En toen zei ze, dat is symboliek voor de woestijnreis. Heel bijzonder. Eenmaal in Amsterdam gevestigd, keerden ze vaak terug tot hun Joodse geloof. Gezien hun gemengde Spaans-Portugese afkomst, werden zij Sefardische Joden genoemd, naar het Hebreeuws voor Iberisch schiereiland Sefarad. Ook wordt de term Portugese Joden gebruikt, omdat Portugees hun voertaal was. Deze groep handelsjoden waren vrij liberaal en veelal welgesteld. Zij zijn het ook die de prachtige Portugese synagoge in Amsterdam gebouwd hebben. Komen jullie ooit in Amsterdam, dan adviseer ik jullie zeker. Daar zie je het zand nog, zie je? Die lichte plek. Omstreeks 1630 bereikten Joden uit Midden- en Oost-Europa de Republiek der Nederlanden. Deze Hoogduitse of Askenazische Joden, zo genoemd naar analogie van het Hebreeuwse woord voor Duitsland, Askenas, spraken Jiddisch, een vroegere vorm van Duits, gemengd met Hebreeuwse, Slavische en Romaanse woorden en in Hebreeuwse letters geschreven. De Askenazische Joden waren uit Duitsland gevlucht voor het geweld van de Dertigjarige Oorlog, 1618-1648, en uit Polen voor de vervolgingen van de Kozakkenhoofdman Chmielnicki. Vooral onder de Joden waren de verliezen zwaar, want zij waren van het, zeg maar, zij behoorden bij de adel, het Slachta-regime. Adel, en daar bestonden katholieke priesters, edelen en Joodse handelaars. En die Joden, zij waren het makkelijkst te vangen, makkelijkst op te pakken. Nee, dat kan. Hé, hey, wat is dat?
Ja, van die smilebox. Moet je wegtrekken.
Dan klik maar even weg. Ik zie niet wat er allemaal gebeurt. Hier voor de kruisje. Ja.
Nu doet hij het gelijk niet meer. Dat is wel leuk. Weet je wel. Nee, je doet het. Nee, ja, maar dat is een beetje een lastig bord. Doet hij ook niet. Dat hij altijd, hè, als hij iets... Goed. Mensen moeten een keer geluk hebben ook. Even kijken. Die Joden dus waren het gemakkelijkst te vangen. En Chmelnitsky, dat is die Kozakkenhoofdman, vertelde dat de Polen hen als slaven in de handen van de vervloekte Joden hadden verkocht. En met die woorden als strijdkreet slachten de Kozakken in de jaren 1648, 1649 een enorm aantal Joden af. Het precieze aantal Joden is niet bekend, maar de schattingen lopen uiteen van minimaal 50.000 tot 100.000 doden onder de Joden. 300 Joodse gemeenschappen werden volkomen vernietigd. Berooid kwamen de overgebleven Joden in Amsterdam aan, waar ze konden blijven omdat Joden zich hier vrij konden vestigen en omdat ze op ondersteuning mochten rekenen van hun veelal rijke handelsmensen, Sefardische broeders. De Portugese en Hoogduitse Joden brachten zeer verschillende culturele achtergronden mee, dat is begrijpelijk. Ze spraken een verschillende taal en vormden ook in sociaal opzicht verschillende groepen. Voor de buitenwacht echter telde voornamelijk hun gemeenschappelijke religie en werden ze als één geloofsgemeenschap gezien, Joden. Hier zie je een plaatje van de rijke Portugese Joden en dat van de arme Joden die uit het oosten kwamen. Deze Joden leefden in Amsterdam vaak in erbarmelijke omstandigheden. Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er in Amsterdam 75.000 Joden. Nota bene 10% van de Amsterdamse bevolking. En het overgrote deel daarvan, maar liefst 61.700, werd op de meest gruwelijke wijze door het Hitlermonster vernietigd. Het grote aantal Joden was van grote invloed op de Amsterdamse cultuur en dat werd meer en meer merkbaar op allerlei gebied, zoals kunst, handel, spraak, maar ook humor. En nu nog spreekt men van Amsterdam als de Jodenstad. Laten we als voorbeeld het onderdeel humor wat nader bezien. En nu even een opmerking vooraf. Joodse humor is geen spotten. Ik zal het wat nader uitleggen. Het wrange en harde Joodse lot, in de afgelopen eeuwen vaak zo moedig gedragen, heeft wellicht juist daardoor een bitterzoete vrucht voortgebracht. De Joodse wits, de Joodse variant van de grap. Eeuwen van talmoedische opvoeding en rabbijns redeneren hebben bij Joden een apart plezier in taalspel gekweekt en een speciaal gevoel voor absurde logica getraind. De pijn van de Joodse geschiedenis klinkt in de wits altijd min of meer door. De wits weet door de ontlading en de lach het harde lot te relativeren en de pijn te transformeren en daardoor draaglijk te maken. De wits is het wapen van de Jood tegen de absurditeit van de omringende samenleving. tegen de schijnbaar onontkoombare ernst van zijn situatie, maar verschafte ook een manier om met zijn eigen Joodse wereld om te gaan, zoals bijvoorbeeld met de strengheid van de religieuze levensvoorschriften en met de eigenaardigheden van zijn religie. De wets komt uit het hart, maar is gescherpt door uit het lood gekandelde talmoedische logica. De wet kende mens en zijn ondeugd door en door. En de beste witsen bevatten altijd een vleugje echte wijsheid. Ook in de bitterste omstandigheden. Ook wanneer ze verplicht bijvoorbeeld gedoopt moesten worden, omdat ze hun Joodse geloof niet mochten vasthouden. Dan was de wits vaak hun uiting van hun frustratie. En ik heb er hier eentje. Toen Mussolini aan de macht kwam, ook in Italië speelde dat, besloot de Italiaanse verzekeringsmaatschappij Generali alle Joodse werknemers te ontslaan. Dat was natuurlijk in opdracht van Mussolini. Nu werkt op de afdeling een zekere Lemberg, een Jood die een uiterst bekwame verzekeringsagent was. De directeur laat hem roepen en stelt hem voor: Lemberg, je hoeft je alleen maar te laten dopen en je kan je baan houden. De agent denkt even na en zegt: goed, stuur maar een priester. De priester gaat het kamertje binnen. En de directeur wacht in het voorvertrek. Een uur gaat voorbij, 2 uur. En pas na 3 uur komt een bezweten priester naar buiten. En achter hem aan, de agent met een stralend tevreden gezicht. En de directeur komt hem tegemoet. Kan ik je feliciteren, Lemberg? Ben je al gedoopt? Ik? Gedoopt? Als Jood, antwoordde agent, dat komt in mijn stoutste dromen nog niet op. Maar de priester is nu wel verzekerd. Een andere mitswe, noemen ze dat. Kleine Sally komt hijgend de kamer binnen. Papa, op straat loopt een arme man te roepen en ik wil graag een mitswe doen door die man te helpen. Mag ik hem een gulden geven? Natuurlijk mag je dat, lieve jongen. Hier is een gulden. Ga maar gauw op af. Na zo'n 20 minuten komt Sally terug. En papa zegt: ik ben trots op jou, Sal. Je hebt een goed hartje. Je zult met hulp van de Eeuwige een uitstekende Joodse man worden. Maar wat riep die man precies? Sally. Hij riep: heerlijke ijsjes, een gulden per stuk. In de wachtkamer van de dokter. Een jonge man loopt heen en weer, een Joodse jonge man, met in zijn armen een baby, die niets doet dan huilen. En onderwijl zegt hij sussend: rustig, Bram. Rustig, Bram. Rustig, Bram, zegt de mevrouw in de wachtkamer. U hebt heel wat te stellen met uw Bram, zegt die mevrouw, zegt die man. Mevrouw, hij heet Simon, ik ben Bram. Nog eentje. In de tsaristische tijd mochten Joden alleen in de stad wonen als ze aantoonbaar een beroep hadden. Moos loopt op straat in Kiev. Komt hem een officier tegemoet die zegt plotseling: jij bent Jood. Moos, zegt die officier, wat is je beroep? Moos, ik ben Minjanman. Minjanman? Wat is dat? Vraagt die officier. Moos, Oh, als er maar 9 man zijn, halen ze mij erbij. En dan zijn er 10. Officier. Ja, maar dat is toch geen beroep? Moos, tuurlijk wel. Maar kerel, roept de officier. Als er 9 man zijn en ze halen mij erbij, zijn er toch ook 10? Moos blij. Oh ja, bent u ook Jood? Maar dan ook in Auschwitz. Dat verschrikkelijke kamp. Ook daar redt de Jood zich vaak met de wiets. SS-commandant zegt tot de Jood. Als je mij kunt zeggen, die Jood was opgepakt om straf te krijgen. Als je mij kunt zeggen welk oog van mij van glas is, laat ik je los. Jood zegt onmiddellijk, het linkeroog. SS-commandant, hoe weet je dat zo gauw? Jood, het kijkt me zo menselijk aan. Tijdens de bezetting 1940-1945 werd het leven voor de Joden in Nederland steeds moeilijker. De bezetters probeerden op allerlei wijze het de Joden zo moeilijk mogelijk te maken en ze te isoleren van de niet-Joden. En daarop volgde deportatie naar de kampen. En u ziet al, alle ambtenaren moeten een ariërverklaring van raszuiverheid tekenen. Alle Joodse ambtenaren worden ontslagen. Alle Joden moeten zich laten registreren. Er verschijnen overal bordjes. De Amsterdamse Jodenbuurt wordt met hekken en tralies afgesloten tot een ghetto, 3 wijken. Eerste razzia, 400 jonge mannen in Amsterdam opgepakt en weggevoerd. Joden krijgen persoonsbewijs met een J erin. En alle Joden moeten de gele Jodenster, Davidster dragen. En dat wordt erger en erger en erger. Extra editie. De Sicherheidspolitie deelt ons het volgende mee. Ongeveer 700 Joden zijn heden te Amsterdam gearresteerd. Als deze week niet de 1000 daartoe aangewezen Joden naar de werkkampen in Duitsland vertrekken, zullen de 700 arrestanten naar een concentratiekamp in Duitsland worden gebracht. En ik zal een mooi gedicht, vond ik op internet, over de wegvoering van de Joden naar Amsterdam. Joods kind. Ben het even kwijt. Weggelopen. Zij wacht hem elke avond aan de trein. Het meisje met de onarisch zwarte haren. Met ogen die verstrakken in een staren. Of vader gauw de tunnel door zal zijn. Forensen schuifelen langs de binnendeur. En schieten van de trap in dagelijks jachten. Het donkere kind kan enkel staan. En wachten, vlak bij het hokje van de conducteur. Dan zwaait een mannenstem, mannenarm, een verre groet. En op het klein gezicht bloeit plotseling herkennen. En ze moet op slag hard naar haar vader rennen. En hij bukt haar en hij bukt laag en zoemt haar smalle toet. Nu gaan ze samen door de late dag. De man gebogen en van zorg gebeten. En het ratelstemmetje wil erg graag weten waarom ze nog niet naar het zwembad mag. O Heer, ik heb vandaag 1 bede maar. Elk Joods gezin wordt haast van 1 gereten. Laat de Gestapo deze 2 vergeten, laat die in Jezus' naam toch bij elkaar. Bart, tweede deel. Ik weet niet of jullie allemaal die het kunnen lezen. Misschien als razzia op het Waterloopplein februari 1941. Dat was de opstand eigenlijk ook in verband met alle maatregelen die genomen werden voor de Joden. Dit is nog een, dat is de crash vlakbij de Joodse Schouwburg. Via die crash naast de Joodse Schouwburg, had ik het helemaal goed uit mijn hoofd zeg. En tegenover de Joodse, en daarnaast zat je een school, zijn, ik geloof van rond de 232 Joodse kinderen gered. Op een hele bijzondere manier. Die zijn gewoon weggemoffeld daar. En de Joodse Schouwburg was, zoals jullie misschien weten, eigenlijk een verzamelplaats. De Joden waren een heel cultureel volk. Dus het toneel en theater, dat speelde in hun cultuur een heel belangrijke rol. Dus daar waren sowieso altijd al veel Joden. Dat is later gebruikt ook als verzamelplaats voor de Joden. Dan de kinderen die gingen naar de crèche en daar vandaan werden de Joden dan vanaf de Joodse Schouwburg weggevoerd. Dat is ook in de Joodse Schouwburg. Je ziet daar ook waar vaders en moeders tussen zitten, maar ook heel schrijnend. Ja, als je dat jongetje daar ziet met zijn handjes omhoog, met zijn pet op, links. Een gewapende militair en die zijn wapen nog gericht houdt op dat jongetje met zijn armen omhoog en zijn pet op. Het is hier, dat vond ik zo'n... En ik heb al die foto's, sorry voor de kwaliteit, maar het zijn allemaal oude foto's en je moest ze allemaal van internet plukken. Maar ik vond dat zo'n veelzeggende foto. Die mevrouw die met die blik nog terugkijkt voordat ze in de trein naar het vernietigingskamp Auschwitz gaat. Je kan het niet klein krijgen. Ik kom daar zo nog terug hier. This could be my son holding his little sister. Dus dit kon mijn zoon zijn die zijn kleine zusje in zijn armen houdt. Waar dat cirkeltje om staat, even vrij vertaald. Hier was het huisraad, wat op deze manier door Joden die weggevoerd waren, werd gelijk het huis leeggehaald. En ja, die spullen die werden meestal verkocht of gestolen of vreselijk. Oh, hier heb ik hem van het Joodse kind. Ik was hem kwijt. En dat wordt het andere deel. Dus dan is eerst Bart aan de beurt. Ja, Kristallnacht bijvoorbeeld.
Ja, maar dat was in Duitsland.
Ja, in Duitsland.
Hier de Joodse wegers van Simons
ja.
En zo.
Ja, ja, ja.
Al die Joden.
Ja.
En toen was er een nechtje van mevrouw daar. En toen kwam de Zuidweg hier in Duitsland. Toen zei ze, dat zwartje moet dat niet waard. Dat was geen Jood. Maar wat je daarna zei, schudde toch haar stambammen en dat die van de Portugese Joden of
ja. Nou, dan zie je ook die Ashkenazische Joden en die Portugese Joden, die ja, voor zover ze geen, de meeste spraken, denk ik wel, zeker gelovige Joden, spraken Hebreeuws. Maar de andere, dus de meest liberale Joden, dat waren ook Joden die waren helemaal vervreemd van hun geloof, omdat ze verplicht moesten leven als Rooms-Katholieken. En er waren ook Joden die geen Hebreeuws spraken en de meeste spraken Jiddisch, tenminste van Oost-Europa. En die konden elkaar dus feitelijk ook niet verstaan. Maar de Portugese Joden, die hadden vanaf van de gemeente Amsterdam de verplichting om hun arme broeders en zusters financieel bij te staan. En als je die plaatjes op internet ziet, dan hebben ze niet te diep in de beurs getast. Dan was het meer een kwestie, denk van, je krijgt net zoveel dat je nog net kan blijven leven. En dan had je het gehad. Dus zo vrijgevig waren ze niet. Tenminste, dat als je ook later, jullie zien als goede strak nog plaatjes, hoe in de 18e, 19e eeuw in Amsterdam geleefd werd. Toen leefden daar dus ook de Joden. En onder welke omstandigheden die arme Joden daar leefden. Dat is echt, ja, ten hemel schreiend, zeggen ze wel, maar dat is het echt. Het is, als jij je daarin verdiept, in die Joodse geschiedenis, dan is het echt één vanaf, zeg maar, na de geboorte van de Heer Jezus, is het alleen maar lijden en lijden en lijden en lijden. En ze werden door elk volk werden ze verschopt en vertrapt en vermoord en gemarteld. Je loopt daar eigenlijk, tenminste, ik loop daar wel eens aan vast hoor, naar Gods volk, Gods uitverkoren volk. En als je dan de plaatjes in Auschwitz ziet, daar kan je geen weg mee. Dan heb je geen antwoord. En wij zijn niet beter, dat komt zo nog terug in de presentatie. Bart, is je advocaat op?
Nee, die staat daar voor Jod en hij wil wel praten.
Ja, dat kreeg ik niet van je. Oh, sorry. Meneer Bart.
Ik hoop dat ik zover allemaal duidelijk ben. Ook mensen hielpen elkaar in deze moeilijke tijd. Mijn grootouders handelden in petroleum. Je weet wel. Tappen uit een vat met een kan eronder. Omdat grootvader in de kerkenraad zat, ging ook grootmoeder haar medeleven betonen als er een kleine in de gemeente geboren werd. Maar ja, wat neem je dan mee? Als je zelf ieder jaar een kind krijgt en eigenlijk aan alles gebrek hebt. Ze was wijs en creatief en nam met de geboorte van een kleine een fles petroleum mee. Als geboortecadeau. Wat waren de vrouwen blij. Want de gezinnen waren groot. Dus wat extra petroleum om een flesje te warmen was zeer welkom. Er zijn er in de gemeente die het nog weten. En dan zagen ze. Vrouw de Bakker kwam altijd met een fles petroleum als er een kleine geboren weer. Het was in het jaar 1942. Ruim 2,5 oorlogsjaar waren voorbij. Mijn grootouders woonden op de Dorpsweg 73 te Sommelsdijk. In het verlengde van de sigarijfabriek langs de trambaan. Grootvader was landarbeider en had een handicap aan zijn hand. Naast de dagelijkse noeste arbeid onderhield men het aardbeiersland. Een meertje voor een dorde jun, een moestuin, hof en een pedaerpels. In 1942 werd mijn oma voor de zevende keer zwanger. Maar ze had het haar man nog niet verteld. De zorgen werden groter. O ja, om in de kost te voorzien, werd naast de noeste arbeid thuis in de schuur petroleum verkocht. Om een centje bij te verdienen. Zoals al gezegd, de zorgen namen toe. En ik ben ervan overtuigd, alhoewel opa en oma hier niet mee te koop liep, dat ze samen een verborgen gebedsleven hadden. Hoe moest het? Ze wist het ook niet. Ze had al verschillende malen het stapeltje luiers geteld. Luiers. De luiers waren dun, de hemdjes waren verwassen en van de lakens waren er te weinig, want er waren immers ook al kleertjes van genaaid. Het resterende linnengoed voor de komst van de kleine was eigenlijk zo goed als versleten. Ze telde en ja, ze zou het ermee moeten doen. Doch op een dag kwam er voor haar een onbekende heer aan de deur. Ze woonden toen ter tijd aan de rand van het dorp. De vreemde heer had een boodschap en deelde haar mee dat ze zich 's avonds net voor spartijd moest melden op het gemeentehuis aan de Voorstraat. Ze wist niet waarvoor en was eigenlijk wel geschrokken. Wat had dit te betekenen? Zou er onraad zijn? Zou vader, zo werd haar man genoemd omdat hij van Zeeuwse afkomst was, opgepakt worden? En wat moest zij met 6 kinderen en een 7e op komst? Goed, op de bestemde tijd zijn ze samen naar het gemeentehuis gegaan. In de donkere, lange gang moesten ze plaatsnemen. Na enkele minuten werd oma binnengeroepen en moest ze plaatsnemen op een stoel voor het bureau waarachter de onbekende heer zat. De man vroeg haar naar zaken als haar naam, geboortedatum en andere gegevens over de gezinssituatie. Maar toen de man haar doordringend aankeek en met zachte stem vriendelijk vroeg: mevrouw, bent u ook soms zwanger? Voelde ze zich kleuren. Zelfs vader wist het immers nog niet. Ze antwoordde dan ook: ach meneer, u bent de eerste. Mijn man is zelfs nog niet op de hoogte. Maar ja, ik kan het niet ontkennen. Ik ben zwanger. Goed, zei de heer achter het bureau. Laat uw man komen en er zullen 2 pakketten voor u klaarstaan. Op de afgesproken tijd is grootvader de pakketten wezen halen. Ze mochten er met niemand over spreken. Thuisgekomen werden de pakketten opengedaan. En toen vonden ze alles wat nodig was voor de komst van de nieuwe wereld burgers. Want zoals later bleek, was oma in verwachting van een tweeling. Een jongen en een meisje. Zo zorgde God in die tijd van schaarste. Vermeldenswaardig is ook hoe het ging tijdens een razzia. De Duitsers stampten zomaar binnen. En daar zaten ze. Aan tafel. Moeder. En 8 kinderen. Vader werd bevolen mee te gaan. Maar tot aller verbazing kwam een Duitse commandant binnen en overzag de talrijke schare kinderen. Hij kreeg tranen in zijn ogen en zei: ach, so viel. Ich haben auch kinderen om Heimat. Vader blieb hier. Wat een wonder. Opa hoefde niet weg, maar mocht in zijn gezin blijven. Dank u wel. De foto van het gezin staat ook in het boek af, Bent. Straks na de presentatie van Aad willen we nog met elkaar zingen. De 2 completten van het Wilhelmus als afsluiting.
Op weg naar en verblijf in Auschwitz tot en met de bevrijding van Auschwitz. En dat is een heel typisch plaatje. Iemand die eigenlijk als het ware achter de poort arbeid macht vrij en de mist verdwijnt. Wat we nu gaan zien is menselijk gesproken niet te bevatten. Wel waren het mensen die dit vernietigingsplan hebben uitgedacht en uitgevoerd. Wij zijn ook mens. Ik kom hierop nog terug. Laat deze plaats waar de nazi's ongeveer 1,5 miljoen mensen, hoofdzakelijk Joden, ja 1,5 miljoen mensen, een Jood zei een keer tegen me, nee, 1,5 miljoen maal 1 mens. Dat klinkt heel anders. Voor altijd een schreeuw van wanhoop zijn en een waarschuwing. Dat zijn nog wat plaatjes over de aankomst in Auschwitz, zal ik eerst vertellen. Dat gaat over de, wie gaat naar de gaskamer en wie gaat onvoorstelbare beelden. Ventje met zo'n grote pet hier vooraan. Ja, het zijn af en toe verschrikkelijke beelden. En ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik de ergste weggelaten heb. En je kan niet denken, indenken dat er ergere beelden zijn dan dit. Fris. En moet je nagaan, die meneer die staat gewoon van, maak eens een foto van me. Het is niet in te denken. Echt niet in te denken. Met een min of meer een grijns op zijn gezicht staat hij ervoor.
Is dat ook een mens?
Duivels. Krankenhuis. Eén wordt terechtgesteld, opgehangen. En de ander, die kijkt, ze kijken elkaar helemaal niet aan. Ze kijkt helemaal weg van hem. Misschien is ze ook aan de beurt. Dit is niet menselijk meer. Het toilet in de bak, in een barak. Je zat gewoon allemaal naast elkaar. Mensen die diarree hadden, die ziek waren, die... Eindstation. Na de bevrijding troffen de Russische militairen dit aan. Alles werd bewaard. Van schoenen tot kleding, tot koffers, tot haar, tot gouden tanden en kiezen, kunstgebitten, kunstledematen, haar. Werd allemaal gebruikt door de nazi's. Brillen. Kunstledematen. Allemaal potten en pannen. Gaskamer. Een van de gaskamers in Auschwitz. De moordenaars. De bevrijding van Auschwitz. Die meneer die kan niet meer lopen. En die wordt gedragen. Vooraan tussenin. En zo waren er velen die alleen maar weggedragen konden worden. Moet vreselijk geweest zijn, zelfs voor geharde militairen. Aan het eind van de oorlog, deze beelden. Vrouwen, kinderen. Baby's. Mensen die zichzelf herkennen op de foto van Auschwitz. overlevende dus van het kamp. Forever let this place be a cry of despair and a warning to humanity, where the Nazis murdered about 1.5 million men, women and children, mainly Jews from various countries of Europa. Auschwitz-Birkenau, 1940-45. Laat deze plaats, waar de nazi's ongeveer 1.5 miljoen mensen, hoofdzakelijk Joden, hebben omgebracht, voor altijd een schreeuw van wanhoop zijn en een waarschuwing aan de mensheid. En toen we de derde keer met een reisgroep Auschwitz bezochten, was het druilig en triest weer. En dit versterkte het trieste gevoel wat je zoal zo hebt als je een dergelijke plaats bezoekt. Op een gegeven moment werd ik als het ware overvallen door de gedachte: wie en hoe zou ik zijn geweest als ik in 1915 of 1920 in Duitsland geboren en opgevoed zou zijn? Immers, ik ben een mens. Dat was een benauwende gedachte. Kan doorgaan, Bart, of hij nog? Vandaag is er nog veel dat herinnert aan 4 eeuwen Amsterdamse Joodse geschiedenis. En dat is wat de wandelende tak van Stichting tot Heil des Volks u wil laten zien. Stichting Heil des Volks in Amsterdam organiseert excursies vandaar. Na ruim 70 jaar na het verschrikkelijke drama van de Holocaust kun je met de wandelende tak van de Stichting tot Heil des Volks de sporen volgen van deze Joodse bevolkingsgroep in een nu totaal geseculariseerd Amsterdam. Dat is het kantoor van Stichting tot Heil des Volks. In september 1849 liep Jan de Liefde door de straten van de Jordaan, getroffen door de diepe armoede die hij zag, vroeg hij zich af of hij iets zou kunnen doen. Dat waren de beelden die Jan de Liefde zag. Armoe. Die komt de toiletemmers, zeg maar, halen. Dus die loopt van 3 hoog of zo. Af en toe kletst er wat in zijn nek. En dan wordt het in die kar gegooid. En mest, dat was business, want dat bracht geld op. Dat werd gebruikt voor de boeren om over het land te gooien en dat soort dingen meer. Dus het was gewoon een restproduct. Het was handel. Hier heb je nog één. De vrouwen staan hier zelf klaar met de emmers. Vreselijke armoe. Onmenselijk. De Liefde benaderde ene mevrouw Schouten, die bezig was met het schoonmaken van viskisten, met de vraag of hij bijbelezingen in haar huis mocht houden. Dat mocht. Aanvankelijk was er maar weinig belangstelling. De eerste samenkomst werd slechts bezocht door 3 vrouwen en een blinde orgeldraaier. Maar al snel kwamen honderden mensen luisteren naar de woorden van dominee de Liefde. Gods woorden. Jan de Liefde begreep dat je mensen niet het evangelie kon vertellen zonder om te zien naar hun lichamelijk welzijn. In 1855 richtte hij daarom de vereniging tot Heil des Volks op. Er werden scholen voor haveloze kinderen gestart, waar kinderen niet alleen onderwijs, maar ook kleding, voedsel en een bad kregen. Naai- en breischolen voor vrouwen, zondagsscholen, avondscholen voor volwassenen. volksvoorlezingen, armenzorg, zusterkringen, kinderkerken en scholen voor bejaarden volgden. Materiële en geestelijke hulp gingen bij al die activiteiten hand in hand. In de jaren 60 van de 20ste eeuw veranderde er veel in Amsterdam. De welvaart nam toe. Gezinnen trokken uit de stad en scholen liepen leeg. Hippies kwamen. Drugsgebruik deed zijn intrede. Normen vervaagden. Deze veranderende situatie bracht veel nieuwe problemen, maar ook nieuwe kansen met zich mee. Onder leiding van J.J. Frinsel senior, de toenmalige directeur van Vereniging tot Heil des Volks, dat is dezelfde man die zo mooi kan vertellen, kreeg het werk een nieuwe wending. In de Willemstraat werd een opvangcentrum voor verslaafden geopend. Om de grote stroom jeugdige toeristen op te vangen, werden begin jaren 70 twee scholen tot jeugdhotel omgebouwd. Eén in de Jordaan en één in de Rossebuurt. Daarnaast werd eveneens in de Willemstraat een bureau voor christelijke hulpverlening opgericht voor mensen die worstelen met homofiele gevoelens. In de jaren 80 ging onder de naam Scharlaken Koort het evangelisatie- en hulpverleningswerk onder prostituees van start. De afgelopen jaren ontwikkelde het heil nieuwe activiteiten en sloten bestaande instellingen zich aan bij de organisatie. En tot Heil des Volks blijft voortdurend in beweging. Ze spelen in op behoeften die ontstaan in kerk en maatschappij door nieuwe activiteiten te ontplooien, terwijl bestaande projecten zich ontwikkelen en nieuwe wegen worden gevonden om relevant te zijn in de veranderende, steeds meer geseculariseerde cultuur. Dat is nog één, het moment in Amsterdam, aangrijpend, het Holocaustmonument. Ik vind het zo onvoorstelbaar mooi uitgebeeld. Tot slot wil ik jullie het verhaal van predikant X vertellen. Dominee X was onderweg naar een Amsterdamse gemeente voor het vervullen van een preekbeurt. Het was slecht weer en donkere wolken pakten zich samen boven de stad. Dit trok zijn aandacht. Was die donkere lucht boven Amsterdam nu juist niet precies een bevestiging van de geestelijke donkerheid van deze stad? Maar tot grote verbazing en verwondering brak plotseling de zon door en straalde er in felle kleuren een prachtige regenboog boven een zondig Amsterdam. Daar werd hij stil van. Ja, hij moest toestemmen dat Gods gedachten altijd hoger zijn dan onze gedachten. De regenboog als Gods belofte, ook boven een zondig Amsterdam. In het maanblad De Oogst van Stichting tot Heil des Volks kopte een artikel: Gods teken boven een koffieshop. Vanzelfsprekend trok dit mijn aandacht. Nee toch, dat kan toch niet waar zijn? Maar het staat er wel. De gids wijst het aan. Bovenop de gevel van een koffieshop staat: God is mijn burg. Ja, dat is Amsterdam. Een stad met 350 kerken. Maar ook 200 koffieshops. Een stad van zwart en wit. Hoop en wanhoop. Vrijheid en slavernij, de wallen. Criminaliteit en liefdeswerk. Kids en kunst. Een stad waar alles kan en moet kunnen. A city that never sleeps. In dat Amsterdam organiseerde wandelende tak onder leiding van ervaren gidsen. Ik maak graag reclame voor ze. Bijzonder interessante wandelingen en fietstoers om op deze wijze kennis te maken met het Joodse Amsterdam van de 18e tot en met de 21ste eeuw. De Wandelende Tak is een afdeling van Stichting tot Heil des Volks, door Krijn de Jong opgericht om in zijn eigen woorden de mensen zo dicht mogelijk bij ons eigen werk te brengen. In Amsterdam komt alles samen, maar ten diepste maakt het volgens mij geen verschil. Of je in een dorp of in een stad woont, iedere christen staat voor dezelfde uitdaging. En dat is volgens mij hoe onderscheiden u en ik ons in onze eigen omgeving. Over deze en andere vragen wordt tijdens de wandeling nagedacht. Dat was het. Bedankt voor jullie aandacht. Nou, fijn dat u het mooi vond. Ja, dat heb ik al een keer opgeraapt.
Ik moet in Dijk en Dam spreken. Dat is prachtig aan. Heel mooi.
Ja, dat dan. Sterkte.
Aad, heel vriendelijk bedankt voor je presentatie die je deze middag hier hebt willen doen. Goed, ik weet hoe je tegenover stond van wat ik zei. Nou ja, goed, als iemand uit de gemeente doet, we doen overal dezelfde vergoeding. En dat hoeft niet aan dit en dat, maar goed. We hebben het eigenlijk gedacht, nou, het hoeft niet, dan doen we het niet.
Nee, goed.
Maar ik dacht, voor wat, hoor wat. Dus van die vergoeding hebben wij nou wat voor je gekocht. Ik hoop dat je dat wel goed vindt, want we laten niemand met lege handen weggaan. Het boek waar ik vanmiddag een paar stukjes uit gelezen heb. Goed, het is niet om wat ik erin geschreven heb, want vele mensen hebben eraan meegewerkt. Het is echt heel leuk om te zien, zeker ook voor mensen die die tijd hebben meegemaakt of die van Flaké komen. Ontzettend veel mensen uit Flaké, van de generatie die wegvalt, zijn geïnterviewd. Goed, met 10 anderen zijn we van de schrijvers eruit gehaald. En mochten we in Bakkerij van Harberden een voorlezing houden van hetgeen wat we erin geschreven hebben. Er is een presentatieavond geweest, ook in de Rabozaal van het Diekhuis hier in Middelharnis. Ik kan echt zeggen, het is het aanbevelen waard. Voor mij zit er echt geen cent tussen, want je kan niet begrijpen dat ze het boek ervoor kunnen maken. Maar hebt u interesse, de oplage is zeer laag en de kosten ook, want het kost maar €17,50. En dan voor een boek van 200 bladzijden, met zoveel materiaal erin verwerkt, waar echt Jan van Harberden en Kees Stuitjesdijk 2 volle jaren aan gewerkt hebben. Ik denk, ja goed, ik zeg het met de burgemeester, het is een waardevolle aanvulling voor ons eiland Goerie Overflakkee. Goed, en ik hoop ook, goed, met wat ik hier voorgelezen heb, zijn er mensen die echt ook mooie dingen weten of leuke dingen weten, die dat aan de vergetelheid zouden onttrekken. Ik hou me eigen altijd aanbevolen om het bij u te interviewen. Ik weet niet wat ik ermee kan, maar goed, misschien kan ik er ook straks weer mannen mee helpen die, zoals de burgemeester hoopte, dat er nog meer dingen naar boven zouden komen die aan de vergetelheid zouden onttrokken worden voor het nageslacht. Dank u wel voor uw komst naar hier. Dank je wel, Aad, met Iti voor het houden van de presentatie. Voor jou het boek. Voor Iti een blommetje. Kijk, dat geef ik aan jou. En dan stel ik voor, er is al afgesloten met dankgebed. Pieti zal het orgel ons begeleiden met het orgel. En dan zingen we nog de 2 coupletten van het Wilhelmus. En ik dank u voor uw komst. En ik hoop met gezondheid dat ik jullie allemaal en nog meer mag zien in september. Waar we dan weer een middag proberen te houden die afgesloten wordt dan met een maaltijd. Dank je wel en veel zegen. Toegewenst.
Geïnteresseerd,
ja.
Merk je wel. Ik heb hier ook een mooie presentatie.
Ja, is dat nog eens voor de volgende keer. Bedankt. Graag gedaan. Luisteraars thuis ook bedankt. We gaan afsluiten. De kerktelefoon die gaat nu uit. En de mensen hier aanwezig allemaal wel thuis. En nogmaals bedankt.